Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 69 en dan van het derde vers. 69 vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de lege scharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En wat er verder volgt, de derde van Psalm 69. Aan u zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 27. Wij noemden nu Lucas 24, de versen 13 tot en met 27, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 27. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus al bij hen kwam en met hen ging. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordde, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden en werken, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen, en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, vervult u ons met eerbied. Met diep ontzag voor u de hoge, de heilige majesteit, die een ontoegankelijk licht bewoont en die je niet voor nodig hebt om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. En laat het niet kwaad zijn dat wij onze zondige lippen openen tot u, om uw zegen te vragen over ons samen zijn van deze avond. U brengt ons samen op de avond van uw heilige dag. En dan is het ook een bijzondere dag, waarin we mogen gedenken dat de Zoon van God, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, de dood heeft verslonden tot overwinning. En het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht heeft gebracht. En o Heere, wie zal dat verstaan? Maar zou u vanavond willen geven dat door de opstandingskracht van Christus en nog vele wederom geboren mogen worden tot het levende hoop, zoals uw knecht Petrus daarvan geschreven heeft. Want u gaat ook door met uw kerk vergaderend werk, zolang de zon en de maan er zullen zijn. Zou u dan genade willen verheerlijken door de prediking van het evangelie in de harten van kinderen, in de harten van jongeren, in de harten van ouderen, ja van de oudste onder ons, want we hebben toch allen hetzelfde nodig. O, dat uit de mond van de kinderen uw lof mag worden verkondigd. Dat jongeren mogen worden getrokken, de koorden van goddelijke zondaarsliefde, waar er zoveel is wat hen zoekt af te trekken van u en van uw dienst en van uw woord. Maar de vorst der duisternis omgaat als een briesende leeuw. Maar o Heere, u bent toch een God die van kind tot kind en van geslacht tot geslacht aan uw verbond zult gedenken. O, dat er in de plaats van de vaderen de zonen mogen zijn en in plaats van de moeders de dochters in Israël gevonden mogen worden. Maar ook hen die zijn in de kracht van het leven, maar de zorgvuldigheden van het leven ook zo in beslag kunnen nemen. Van de vroege morgen tot de late avond. Wilt u die vraag nog eens op het hart binden, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En ook de ouden vandaag, en als ze nog voor rijke rekening voortleven, nog Heere, wilt u hen die ten dode toe wankelen in het hart grijpen? En ze bekeren tot u de levende God. Het is voor u toch niet onmogelijk, Heere. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij u. U hebt maar te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. Maar dan bidden we u ook of dat u uw kinderen zou willen troosten, onderwijs zou willen geven. Dat ze door uw geest geleid zouden mogen zien op hem die het voor zijn sterven reeds heeft getuigd. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. En dan kunnen de dagen van de duisternis zoveel zijn. Kunnen de ogen gehouden worden, dat ze u niet zien, zoals u dat deed ook bij de Emmausgangers. Maar Heere, u hebt ze geleid, door uw woord en door uw geest. En u hebt zichzelf in hun leven bekendgemaakt als de opstanding en het leven. Als degene die alle gerechtigheid heeft vervuld. Als de koning der kerk. Als de koning der koningen en de Heere der Heren. Ook zou u dat vanavond willen geven, Heren. In het leven van een schuldverslagen zondaar die niet meer weet hoe het verder moet in het leven. Die bij de Emmausgangers moeten zeggen, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar waar u uw hand zo stil houdt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, maar achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar wilt u zichzelf nog openbaren in het leven tot de verheerlijking van uw grote naam en tot heil en zaligheid van zondaren. Dat er zo mag zijn een opwas in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat zo er brandende harten mogen zijn. Goed branden mijn genegenheid om Heere voorhof in te trainen. Zou u zo weer ieders een bescheiden deel willen geven, willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart. Wil de vorst der duisternis aan banden leggen, die altijd op de been is om uw werk te verstoren. Maar u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. We bevelen u de gemeente zoals die is samengekomen met hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon. Zou u ook daar een zegen willen schenken? U bent ook niet aan een plaats gebonden. Wil u zijn, Heere, met alle arbeid in uw koninkrijk. Het werk van de barmhartigheid. We bevelen het u, de Heer, en we bidden van u. Of u liefde wil geven in de harten van hen die die barmhartigheid mogen bewijzen aan anderen. En dat alzo de wet van Christus mag worden vervuld. Wees u met hen die in ziekenhuizen of in verpleeginrichtingen worden verzorgd, verpleegd. U kent, u weet van alle noden, van alle verdriet. Dat het maar in uw hand gegeven mag worden. Zegent u het werk van de zending. Het zaad mag worden gestrooid tot aan de einde van de aarde. Geef dat het zaad mag ontkiemen in mensenharten door uw geest. Omdat het nederwaarts mag wortelen en opwaarts vruchten van geloof en van bekering mag voortbrengen. Uw naam ter eer en zondagen tot zaligheid. Dat het werk ook nog uitgebreid mag worden. De velden zijn immers wit om te oogsten. Wil u zeker ook verbinden aan het evangelisatiewerk. In ons vaderland, onze evangelisten, wilt u ze helpen in het verantwoordelijke werk wat u hen toebetrouwde. En dat ook op de klassikale evangelisatiepost uw woord heerschappij mag hebben en mag ingaan in zondaarsharten. Heren, zou u willen gedenken, ook aan het werk onder het Joodse volk, de beminden om de vaderen wil, zo noemt u ze zelf bij monden van Paulus in uw woord. Vijanden vanwege het evangelie. Maar wilt u die vijandschap verbreken, heren, ook de arbeid die daarvoor mag worden verricht, ook vanuit de kring van onze gemeenten tot een eeuwige zegen stellen. Wil het deksel wegnemen wat op het hart ligt. Zou u ook daarin nog willen verblijden met uw goddelijke daden? Zou u zich over ons land en over ons volk willen ontfermen? Zo ver van u afgeweken. Och heren, dan is er alle reden om ons te verootmoedigen. En zou u dat maar willen schenken? Dat we niet met de vinger naar anderen zouden wijzen. Maar dat het werkelijk waar zou mogen zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Zou u onze overheden gedachtig willen zijn, landelijk, provinciaal en plaatselijk, dat we in ons land nog geregeerd mogen worden naar de eis van uw woord, dat u daartoe de harten maar neigen van al degenen die u geroepen hebt om over ons te regeren. En wilt u ook ons koninklijk huis gedenken? Wilt u erin wonen en werken dat koninklijke knieën nog voor u gebogen mogen worden in het stof? En zij die ook in het politieke bedrijf willen uitkomen voor uw woord en zich door het woord willen laten leiden, wilt u ze daarbij helpen, heren? Schenkt u de hulp en de leiding van uw geest en dat hun woorden nog weerklank mogen vinden. Zou u willen gedenken aan de jeugd? Onderwijs wat gegeven mag worden. Er geeft u nog zoveel, heren, hoe dat we dat pand ons toebetrouwd toch getrouw zouden bewaren. En dat jongeren door u tot u bekeerd mogen worden. De plaats in te nemen van degenen die de weg gaan van alle vlees. Zou u zich willen ontfermen over deze wereld, een wereld in nood. Een wereld vol geweld. Een wereld waarin het lijkt alsof de boze het voor het zeggen heeft. Maar doe ons maar zien op u. De dichter heeft ervan gezongen, de Heere regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Zover de blindste heidenen wonen. Tot u bekeert. Heere, daar mag ons oog toch op gevestigd zijn. Want het loopt u niet uit de hand. Maar er zal eenmaal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ontfermt u zich over de verdrukte en vervolgde kerk. Geef kracht om te dragen wat u te dragen geeft. ontfermt u zich ook over de kerk in ons vaderland. O, wat is er dan veel, Heere, wat niet is overeenkomstig uw heilig woord. Maar geef dat overal waar de bazuin van het evangelie aan de mond wordt gezet, dat die bazuin een zuiver en een zeker geluid zou mogen voortbrengen, dat het de rechtvaardige zal worden aangezegd, dat het een eeuwig wel zal gaan en de goddeloze dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Ik wil ook de kring van onze gemeenten gedenken. Bewaar ons bij de leer die naar de godzaligheid is. Wil u knechten en studenten helpen in het uitdragen van uw woord. En de ouderlingen en de diakenen helpen in het ambt dat u op de schouders hebt gelegd, dat ze het mogen doen als uit kracht die u verleent. Dat uw arbeiders uitstoten in de wijngaard. Dat ook in het midden van deze gemeente het gebed maar vermenigvuldigd zou mogen worden, of u nog weer een eigen herder en leraar zou willen toeschikken, die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord. Gedenk ook, Heere, onze geliefde broeder, dominee Meinders, als emeritus predikant, geeft u hen tot op hoge leeftijd uw woord nog te mogen uitdragen. O, geef hem uw hulp, uw bijstand, uw nabijheid in rijke mate te mogen ervaren. Want dan is het Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En dan blijft er niets anders over dan u daarvoor te erkennen. Want niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen geeft eer om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Wilt u ook hem gedenken die geroepen wordt om vanavond uw woord te bedienen? Wie is tot deze dingen bekwaam? Zou u de woorden maar in de mond en de zak en in het hart willen geven? En dat hij mag delen in uw volks genoegen. Geeft u ons zo samen een goede uur in uw huis, in uw lieve gunst. Dat hebben we niet verdiend. Zijn we ook niet waardig dat u dat doen zou? Want dan recht kunt u ons voorbij gaan. Maar zou u het willen doen, Heere, tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam? En zie ons daartoe aan in Sions gezalfde koning, in hem die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 85, de versen 3 en 4. 85, vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En ook het vierde, dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet, de vrede met de kus van het recht gegroet. De versen 3 en 4 van Psalm 85 zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde rondgang is voor het deputaatschap Israël, die we ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst, waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanavond, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 24, de versen 13 tot en met 27, maar ik lees u alleen het 21ste vers van Lucas 24. Het 21ste vers, daar lezen we Gods woord. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Onze tekstwoorden bepalen ons bij bedroefde Emmausgangers. En we willen letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij gesloten ogen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. In de tweede plaats letten we op geopende monden. Waar Jezus bij hen gekomen hun monden als het ware openbreekt, zodat ze de nood van hun leven hem bekend gaan maken. En in de derde plaats letten we nog op vermanend onderwijs, waar hij ze gaat vermanen en zegt, o onverstandigen en tragen van hart, moest de Christus niet al deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan, waar hij hen onderwijzen gaat uit Mozes en de profeten. Dus bedroefde Emmausgangers, gesloten ogen, geopende monden en vermanend onderwijs. De vrouwen hebben het lege graf gezien. Christus is hen ontmoet op de weg, de opgestane levensvorst. Ze hebben het verteld aan de elf, die daar in Jeruzalem samen vergaderd waren. Maar het was voor hen, zo kunnen we lezen in het 11e vers, als ijdel geklap, als razernij, zo zeggen onze kanttekenaren. En ze geloofden hen niet. Die vrouwen die zullen wel een gezicht gezien hebben, die zullen zich wel hebben vergist, zich wat hebben ingebeeld. Gemeente, wat is het hart van de mens toch gesloten voor het woord van Christus. Zo vaak had hij tot hen gesproken. En gezegd dat de Zoon des mensen zou worden overgeleverd in de handen van de zondaren, maar na drie dagen weer zou opstaan. Ze hebben het niet verstaan. Het licht van de Heilige Geest was nodig om het werkelijk te verstaan. Er dringt wel iets door in het hart van een Petrus, want we lezen in het 12e vers, toch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. En anderen wenden zich teleurgesteld af. Moeten we niet luisteren naar die vrouwen? Kan toch niet, hun meester is dood. En hij is begraven. Alle hoop is de bodem ingeslagen. En dan gaan er twee mannen, zoals we kunnen lezen in vers 13, op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Twee teleurgestelde mannen. De naam van de ene is Cleopas. De naam van de andere wordt ons niet verteld. Ze gaan naar huis. Ze hebben in Jeruzalem het paasfeest bijgewoond. Er is geen vreugde echter in hun hart, maar een diepe smart. Daar wordt hun hart over scheurd. Maar terwijl de Joden in Jeruzalem het paasfeest vieren, hebben zij hun meester zien sterven en begraven worden. En hij was hen alles geworden. Ze konden niet zonder hem leven. Ze konden ook niet zonder hem sterven. En dat Jezus moest sterven, daar waren hun ogen voor gesloten. Ze verstonden nog zo weinig van het borgwerk van de Heere Jezus Christus, dat er alleen maar voor de zonde kon worden betaald door de dood van de Zoon van God. En dat de rechter van hemel en van aarde alleen maar een volkomen genoegdoening zou kunnen vinden in dat offer, wat door zijn eigen zoon is gebracht. Want immers God moest worden verzoend. De prijs voor de zonde moest worden betaald. En toch, gemeente, ondanks dat ze daar zo blind voor waren, toch was het die onverbrekelijke band met hem. Maar nu zijn ze Jezus kwijt. Als een misdadiger is hij gehangen aan het vloekhout der schande. Hun hoop, hun verwachting is verdwenen. Want Jezus stierf. En ze gaan als wezen over de wereld. En zoals de medicijnmeester Lucas dat beschrijft, gemeente, dan voelen we als het ware de pijn van hun gemis. En waarom is dat nou zo'n grote pijn? En zo'n diepe pijn? Wel, als je Jezus kwijt bent, dan ben je alles kwijt. En als je Jezus tot je deel mag hebben, dan heb je alles. Dan kun je door het leven. Dan kun je uit het leven. Daar ligt immers de enige troost in leven en in sterven. Als ik niet meer het eigendom van mezelf ben, maar het eigendom van die ander. Hij is het immers alleen die ons het heil kan doen zien. En alleen door het geloof verenigd met hem, met al zijn weldaden, kan de ziel toch alleen maar getroost worden. Daar ligt het leven en de zaligheid. Voor verloren, voor doenbare zondaren. Moet u zich dat maar eens voorstellen. Als je iemand hartelijk lief hebt, met banden aan anderen verbonden bent, man en vrouw, of een jongen en meisje, of vult u het maar in. En een van de twee valt weg, dan geeft dat een diep verdriet, dan wordt het hart door verscheurd. En zou dat niet zo zijn dan, als je moet ervaren dat Jezus dood is? Het was deze Emmausgangers werkelijk om de Here te doen. Deze konden het niet doen met het feit dat zij Joden waren. Natuurlijke afstammelingen van Abraham. Het was nodig die geestelijke afstamming. En de Heer had ervoor gezorgd dat zij door Jezus onderwezen werden. En dat onderwijs van Jezus had kracht in hun leven gedaan. En het was door de Heilige Geest in hun leven ook toegepast. En daarom was die ene naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid hen dierbaar geworden. Nee, ze kregen geen balsem voor hun ziel door het onderwijs van de schriftgeleerden en van de fariseeën. Maar door het onderwijs van die rabbi uit Nazareth. En daar hebben ze met elkaar over gesproken toen ze Jeruzalem verlieten om naar Emmaus te gaan. En daar hadden ze ook de tijd voor om met elkaar daarover te spreken, want het is ongeveer een afstand van zo'n 11 kilometer. Om te lopen duurde het ongeveer 2,5 uur. Dus ze hadden alle tijd om met elkaar te spreken. Waarover? Wel over de wonderen en over de tekenen die Jezus gedaan heeft. Over de woorden die ze uit zijn mond hebben gehoord. Het was ook voor hen tot troost en bemoediging geweest toen ze hoorden dat hij gezegd heeft: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ze hadden zich aan hem vastgeklemd. Ze hadden hem leren kennen als de Christus der schriften. Ze hadden het ook getuigd samen met Petrus: gij zij de Christus, de zoon van de levende God. Toen hij hen gevraagd had: wilt gij lieden ook niet weggaan? Nee, dat kon niet meer. Maar nu is Jezus zelf bij hen weggegaan. Hij is dood en begraven. Er is geen hoop meer. Wij zouden tegen die mannen gezegd hebben: maar Kleopas, En je vriend, weet je dan niet meer wat Jezus gezegd heeft? Dat hij overgegeven zou worden in de handen van de zondaar, dat hij lijden moest en moest sterven. Er was geen plaats voor in hun hart. Het was immers onmogelijk. Dat is in de ogen van de natuurlijke mens ook onmogelijk. En als het geloof niet in beoefening is, gemeente, dan is het en dan blijft het een onmogelijkheid. En als Jezus sterft, dan worden de banden met hem verbroken. Niet verstaan hebben ze dat hij juist om die volkomen genoegdoening voor God aan te brengen, dat hij deze weg van de kribbe naar het kruis moest gaan. De schuld moest worden betaald, het recht moest worden bevredigd. Wat een verdriet. Ze hebben ongetwijfeld de dichter verstaan. Die heeft gezegd, toen hoop mijn gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Straks zullen ze het zeggen, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En ondanks dat hun hoop is vergaan, toch is er één die voor hen zorgt. En die zal toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Die het werk wat hij begon zal ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Want immers gemeente die hij heeft lief gehad van eeuwigheid, die heeft hij ook lief tot het einde toe. Zo schrijft Johannes in het 13e hoofdstuk, het eerste vers. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. Daarvoor ging hij immers juist de dood in, opdat de liefde van de Vader ook een deel zou mogen zijn. En ze weer teruggebracht zouden worden in Gods gunst en in Gods gemeenschap. En als die beide mannen daar zo over de weg gaan, met elkaar spreken over de dingen die er gebeurd zijn. Als ze spreken over een gemis met elkaar, dan komt er ineens een andere man bij hen. Een vreemdeling voor hen. Ja, maar een man die ze zo vaak gezien hebben. Want het is immers Jezus zelf, de opgestane levensvorst. Herkennen ze hem dan niet? Nee, ze herkennen hem niet. Hun ogen worden gehouden dat ze hem niet kenden. Waarom? Wat was de reden daarvan? Waren hun ogen zo vertroebeld door de tranen die ze gescheid hebben vanwege hun gemis, dat ze niet op de juiste wijze konden zien, een vertekend beeld hadden in hun oog? Of zou het misschien zijn dat Jezus zich anders heeft voorgedaan dan dat hij was? En zij hem niet verwachten dat ze hem zouden ontmoeten. Nee, gemeente, hun ogen werden gehouden. Dat is een goddelijke daad. En waarom heeft de Heere dat nou gedaan? Dat hun ogen gehouden werden, dat ze hem niet kenden. Wel, die beide Emmausgangers, die moesten eerst onderwijs ontvangen voordat ze hem zouden aanschouwen en kunnen aanschouwen als de opstanding en als het leven. Veronderstel dat ze hem direct zouden hebben gezien en gekend. Dan zouden ze daar genoeg aan hebben gehad. Dan zouden ze wellicht bij zichzelf gedacht hebben, nu kunnen we weer verder leven in de nabijheid van Jezus zoals het was voordat hij aan het kruis werd genageld. Maar ze moesten eerst indachtig worden gemaakt dat Jezus moest lijden, moest sterven om in zijn heerlijkheid in te gaan. Ze moeten het leren dat de plaats van de koning niet op de aarde is en dat de plaats ook van zijn kerk niet op de aarde is, maar in de hemel. Daar gaat Jezus immers naartoe. En daar zal hij vervullen wat hij beloofd heeft in Johannes 14. Dat hij een plaats bereidt in het vaderhuis met zijn vele woningen. Het is een goddelijk werk, gemeente, die de herkenning van hen verhindert. Lezen we meer van in de schrift. Denkt u wel maar aan Maria Magdalena. Als ze in de hof van Jozef van Arimathea op zoek is naar Jezus. En Jezus haar ontmoet en denkt ze dat het de hovenier is. Denkt u ook maar aan de geschiedenis van Elisa. De knechten van Elisa, die zagen die vurige wagens en die vurige paarden niet, die de Heer gezonden had in de strijd tegen de Syriërs. Gesloten ogen. Van nature, gemeente, zijn onze ogen allemaal gesloten. Voor het heil dat er in Christus Jezus is. We hebben een verduisterd verstand. Onze ogen moeten geopend worden door de almachtige kracht van God. Maar ook daar waar de Heer de ogen bij de aanvang heeft geopend, op wat kunnen dan de dagen van de duisternis vele zijn. Dat er geen oog is om te zien op Hem, die alles heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Er kunnen er zoveel stenen op het hart liggen. En die stenen die moeten worden weggenomen. Net zoals die steen voor dat graf van Jezus moest worden weggenomen. Anders zouden die vrouwen nooit in dat lege graf hebben kunnen zien. Die stenen die moeten worden weggenomen die op het hart liggen. Omdat er zo plaats komt voor die gezegende middelaar Gods en de mensen. Daarom in de tweede plaats geopende monden. Nee, Cleopas en zijn vriend beginnen niet te spreken als die vreemdeling zich bij hen voegt. Maar Jezus neemt het woord. Liefdevol stelt hij hen een vraag. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit dat die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Weet hij dan niet dat ze bedroefd zijn? Kent Jezus dan ook de reden niet waarom ze zulke diepe smart met zich meedragen? Natuurlijk wel. Dat weet de Heere wel. Hij is immers de alwetende, de alziende God. Maar hij wil dat ze hun hart voor hem zullen openleggen. En daarom haalt hij hen uit door zijn spreken. Zoals hij dat deed tot de bruid in het Hooglied. Tot die bruid heeft gezegd, mijn duiven zijn er in de kloven van de steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Hij maakt als het ware de ziel van de zijnen gaande, opdat ze hun gemis voor de Heere zullen bekendmaken. En daarom, als er van die missende zielen in ons midden zijn, die zo in het verborgene maar hun eigen weg gaan, misschien achtervolgd door de vijanden van binnen en van buiten, de Heere die wil uw stem horen. Die wil dat u met uw noden, met uw zorg, met uw gemis bij Hem zult schuilen en dat Hem bekend maken. Toon Hem uw gedaante. Daar wacht de Heere op. Om zo zijn genade te bewijzen. De Heere zegt, leg uw hart maar voor mij open. Bij mij is raad. Bij mij is sterkte. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Want de Heere die weet het wel waar het hen om te doen is, maar hij wil dat ze dat hem bekend zullen maken. Een liefdevolle vraag, gemeente, wat redenen zijn het dat ge zo droevig ziet? Droevig, dat woordje kunnen we ook vertalen met dat u zo nors korzelig bent, wrevelig, stuurs. De stemming is als het ware van hun aangezicht af te lezen. En eigenlijk hebben ze niet zoveel zin om een antwoord te geven aan die vreemdeling, want je weet maar nooit wat die man in het schild heeft. En Kleopas, als de woordvoerder, hij geeft er niet echt een vriendelijk antwoord aan die vreemdeling. En, want hij zegt, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Hij denkt dat die vreemdeling iemand is van buiten Jeruzalem, die in Jeruzalem het paasfeest heeft bijgewoond en die nu weer naar huis gaat. Nou, en als je in Jeruzalem geweest bent, dan moet je wel gehoord hebben van die dingen die er gebeurd zijn. Verschrikkelijke dingen. Oh, die Kleopas die had het wel willen uitschreeuwen tegen die vreemdeling. Jezus is dood. En gemeente, ondanks dat wat minder vriendelijke antwoord, maar die vreemdeling niet boos. Hij houdt aan, hij komt met een vraag aan het hart, waaruit hartelijke deelneming en belangstelling blijkt. En hij zeide tot hen, welke? En die vraag die heeft hun hart geraakt. Nu kunnen ze niet langer zwijgen. Want als Jezus gaat spreken, gemeente, dan wordt het hart en de mond geopend. Want hij spreekt als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. De schriftgeleerden wisten niet hoe het hart van de mens moest worden opengelegd, maar dat weet Jezus wel. En Jezus blijft net zo lang aanhouden, totdat het waar wordt, ik leg voor u mijn hart en mijn wandel bloot. En dan gaat Kleopas verklaren waarom ze zo droevig zijn. En uit zijn antwoord blijkt liefde, aanhankelijkheid aan Jezus. En ondanks de droefheid en ondanks de teleurstelling die uit zijn woorden blijkt, blijkt er ook een hartelijke verbondenheid aan Jezus. Blijkt dat er een band is gelegd vanuit de eeuwigheid die tot in de eeuwigheid ook niet meer verbroken zal kunnen worden. O, zeker in hun eigen waarneming zijn ze alles kwijt. En zijn de banden die hen verbonden aan Jezus verbroken. Maar de Heere die zal gemeente zijn kwijnend volk niet eeuwig laten in het verdriet. En dan barst het als het ware uit zijn hart. Komt het als het ware als in een stroom komt het tevoorschijn. Legt zijn hele hart legt hij open. Alles wat hem en zijn metgezel bezighoudt, dat vloeit uit zijn mond. Hij houdt niets achter. En dan gaat hij een verslag geven van alle dingen die gebeurd zijn. En dat leidt tot een climax. En wat is die climax dan? Wel, gemeente, dat wat hij zegt van die vrouwen, die zeggen dat hij leeft. Maar hem zagen zij niet, zie je wel. Jezus is er niet meer. Jezus de Nazarener. En dat is een Kleopas. Wij hoopten dat hij was degene. En Jezus de Nazarener, welke de profeet was. Hij gelooft dat Jezus de beloofde Messias is. Die beloofd was, die komen zou in deze wereld om de raad Gods te vervullen en om het recht van God om dat te bevredigen. Hij was krachtig in woorden en in werken, krachtig in zijn woord. We hebben het zelf gehoord uit zijn mond, dat hij sprak als machthebbende. En we hebben zijn werken gezien, de tekenen en de wonderen die hij gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde. Krachtig in woorden en werken voor God en voor de mensen. En hij die krachtig was in woorden en in werken heeft zich laten binden. als een lam. Als een lam ter slachting geleid. Klinkt als het ware in hun woorden door. Zou hij dan zichzelf niet hebben kunnen bevrijden? En verlossen van het vervloekte kruishout? Zou hij dan al die vijanden niet aan zijn voeten hebben kunnen leggen? Hem is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat alles dat is niet in het verborgene geschied, maar dat is in het openbaar geschied. Verschrikkelijk. Hij zegt het hier. Dat de overpriesters en de oudsten Jezus ter dood hebben veroordeeld. Nee, hij zegt niet Pilatus en de Romeinse soldaten hebben het gedaan. Maar onze eigen leidslieden, die hebben dat gedaan. Overgeleverd tot het oordeel des doods. En ze hebben hem gekruisigd. Die vervloekte kruisdood. Ze hebben het geroepen, kruist hem, kruist hem. Het is niet betamelijk dat hij leeft. En hij deed niets anders dan goed, waarom toch? En dan lezen we in het 21ste vers, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Ja, ze hadden nog wel enige hoop toen hij leefde. Misschien hadden ze nog wel hoop toen hij hing aan het hout van Golgotha. Dat hij nog van het kruis zou afkomen. En al zijn vijanden onder zijn voeten zou brengen. Ja, gemeente, ze hadden hoop toen ze met hem mochten wandelen in de verschillende delen van Israël. Toen hij tot hen sprak en ze getuigen waren van de wonderen die hij deed. Maar nu worden ze heen en weer geslingerd. Aanvankelijk tussen hoop en tussen vrees, maar de vrees die wint het van de hoop. Wij hoopten verleden tijd. Het is alles voorbij. Hoe moet het nu toch verder in ons leven? Hoe kan gemeente ook in het leven van Gods kinderen de hoop die ze aanvankelijk koesterden, hoe kan die hoop vergaan? Als er vijanden zijn op de been, die hen aanvallen van binnen en ook van buiten, en ze geen weerwoord hebben, als het geloof is weggezonken onder het stoflicht, als het oog niet is geslagen op die gezegende middelaar Gods en de mensen, geen weerwoord tegen al die bestrijdingen, wij hoopten de hoop vergaan. Overheen was het zo goed nabij God te zijn. Was het goed om zijn gunst en om zijn gemeenschap te proeven en te smaken. Maar nu is het zo anders. Dan kan het ook zo zijn in het leven van Gods kinderen alsof Jezus niet meer leeft. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. En ik zei het reeds, gemeente. Als Jezus zich verbergt, dan wordt het hart verschrikt. Als Jezus zijn gemeenschap aan zijn kinderen onthoudt, dan hebben ze niets. Dan is het alsof de Heer er niet van hen af weet. En dan gaat het zo de diepte in. Dat is nou juist zo'n profijtelijke weg in het leven der genade, de diepte in. Want het is daar in de diepte waar de midden groeien. Waar het oog ontsloten wordt voor de heerlijkheid van Christus. Dan komt de plaats voor die levensvorst. Dan komt de plaats voor hem die niet alleen is overgeleverd om onze zonde, maar ook is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, daar trekt de ziel, de Heere de ziel op uit die kuil van het modderig slijk, waarin de ziel dreigt te verzinken. En dan zet de Heere die ziel op die vaste rots van hun behoud. Dan legt de Heere als het ware het fundament bloot, waarop het anker van de ziel alleen kan rusten. En wat is dat dan? Wel, dat is de bodem van de zee van Gods eeuwige zondaarsliefde. Zo moeten die Emmausgangers leren om het anker van de hoop vast te leggen in het borgwerk van de Heere Jezus Christus alleen. De Heere die laat Kleopas uitspreken. En Kleopas die stort zijn gehele hart uit voor de Heere. Want Christus zijn alle vragen en raadsels van het hart wel bekend. En die vragen en die raadsels zijn vele. We lezen ervan in het 22e tot 24e vers. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen degenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En Kleopas zegt dat, terwijl Jezus bij hen is. Ziet u dat de ogen ervoor geopend moeten worden? Dat de ogenzalf van de Heilige Geest nodig is om te zien op Jezus. De liefde tot Jezus is groot in een hart. Die liefde die ook een hart in brand zet. Als hij tot hen gaat spreken, dan zullen ze laten zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Als hij onze schriften opende. Maar weet u wat nou nodig is, gemeente? Geloof. Geloof alleenlijk. En als de ogenzalf van de Heilige Geest ontbreekt, dan zien Gods kinderen Jezus niet. En wat kan er een verlangend uitzien zijn na zijn komst? Maar kan er een verlangend uitzien zijn, soms ook in het leven van Gods kinderen, dat er nog maar eens paarsen in hun ziel zou mogen worden. En dat ze Jezus mogen aanschouwen in zijn opstandingskracht. Dat is toch immers hetgeen waar de kerk naar uitziet als het goed is. Dat de gerechtigheid die Christus verworven heeft, dat die hen wordt medegeschonken. En dat ze door het geloof daaraan houvast mogen hebben. Mogen weten dat zijn gerechtigheid ook hun gerechtigheid is. Waardoor ze alleen maar voor God kunnen bestaan. Want er is buiten Jezus geen leven. Er is buiten Jezus ook geen gerechtigheid die voor God bestaan kan. Want onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En de uitgestelde begeerte krenkt het hart. Maar als die begeerte komt, dan is die als de boom des levens. Als de Heere de ogen opent voor de heerlijkheid van een opgestane levensvorst. Wel gemeente, dan worden we niet grote christen in hun eigen oog. Maar dan worden we steeds kleiner en geringer in ons oog. Dan gaan we pas werkelijk verstaan wat het zeggen wil dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dan wordt er iets verstaan van het wonder. Dat de Heere waarlijk is opgestaan. En ook van mij is gezien. Want waar hij komt, daar brengt hij alles mee. En wat is dat dan alles? Wel gemeente, waar hij komt, brengt hij zichzelf mee. En Jezus is alles voor zijn kerk. Maar er is voor nodig dat hij hen uit de schriften onderwijst. Zoals we willen stilstaan ook bij onze derde gedachte, maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 43, de versen 2 en 5. 43 vers 2, mijn God, ik steun op uw vermogen, gij zijt de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij mij uit uw ogen, waarom ga ik ter neergebogen door vijands wreed geweld, benat gestaag in het akelig zwart en ook het vijfde. Mijn ziel treurt gedust verslagen, 2 en 5 van 43. De Emmausgangers, gesloten ogen, geopende monden en in de derde plaats vermanend onderwijs. Nu gaat Jezus spreken. Kleopas heeft zijn hart uitgestort. En nu gaat Christus dat hart weer volmaken. Bestraffend en tegelijkertijd ook liefdevol gaat hij hen vermanen. En die Emmausgangers gemeente die hebben gemerkt dat deze vreemdeling toch niet zo onwetend was zoals ze aanvankelijk dachten. Integendeel, Hij zag de dingen juist. Hij doorgrondde alles. Hij kon inzicht verschaffen en ze zagen nog niet dat hij zelf de Christus was. Gaandeweg het onderwijs werden hun harten brandende. En dan zegt hij tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. O, uitroep van verbazing. Ook van afkeuring. Onverstandigen. Mensen met een verduisterd verstand. Ze hebben de dingen niet verstaan. Ze hebben de dingen niet opgemerkt. Zijn eigen schuld. Ze hadden beter moeten opletten op zijn woorden die hij gesproken heeft. Jezus ontdekt hen hier aan hun verduisterd verstand, gemeente. In hun verstandelijke overleggingen hadden ze niet gelet op het woord van God. Nee, de Heere die wordt niet boos op hen, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed, klein van kracht, de stof van jongs af geweest. En dan gaat Jezus beginnen met hen het woord te verkondigen. Hetgeen de profeten gesproken hebben. Die profeten die van hem getuigd hebben. Dat hij de Messias, de Christus der schriften, de zaligmaker van zondaren zou zijn. Het vrouwenzaad dat de Heere beloofd had. Dat hij de enige profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning van zijn kerk zou zijn. Ja, dat hij als de leidende knecht des Heeren het welbehagen van de Vader zou vervullen. Dat hij zaad zou zien. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben. Onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Gemeente, we hebben allen een verduisterd verstand. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten geestelijk onderscheiden worden. En daarvoor is het licht en de leiding van Gods Heilige Geest zo nodig. De Heer zegt, u moet het woord onderzoeken, luisteren naar het woord. En dat zegt hij niet alleen vanavond tegen die Emmausgangers, maar dat zegt de Heer tegen ons allemaal. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En gemeente is in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En dan zijn er vandaag de dag zijn er mensen die zeggen, die profeten, ja die profeten, dat hoort allemaal bij het Oude Testament. En het Oude Testament, ja dat is allemaal oud. Dat heeft ons toch eigenlijk vandaag niets meer te zeggen. Maar gemeente, die profeten van het Oude Testament, die hebben niets anders verkondigd dan wat we in het Nieuwe Testament lezen. Die hebben Christus verkondigd. Ze hebben opgeroepen om ons tot God te bekeren. En wat hebben de psalmen er niet van gesproken en getuigd? Om het maar samen te vatten, van het Lam Gods, dat de slachting werd geleid. Die man, het bosruit met besprenkelde klederen, in de wijnpersbak van Gods toren is ingegaan. Liefdevol onderwijs tot de Emmausgangers, maar liefdevol onderwijs ook tot een ieder van ons. Ook als we geen genade kennen. Om de schrift te onderzoeken. Jongens, meisjes, jonge vrienden. Lees vele je Bijbel. Met de bede dat de Heer het door zijn Heilige Geest aan je hart zou willen toepassen. Want de Heere die wil dat onderwijs zegenen. En als je werkelijk zo de Heere mag zoeken, dan ligt er ook een belofte. Want de Heer die heeft gezegd, die mij zoekt, die zal mij vinden. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Christus trekt zelf de conclusie uit de profeten. Hij zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat moest toch immers? Dat was reeds in Gods raad van eeuwigheid bepaald. Toen heb ik mezelf reeds gegeven en gezegd, Vader, ik kom om uw willen, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. En ik heb het gedaan. Schuld verzoend. De straf gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt als op mij. En door mijn striemen is u genezing geworden. Het is de enige weg, Cleopas. De enige weg tot behoud, de enige weg tot de zaligheid. Er is geen andere mogelijkheid om zalig te worden. Dat is nu mijn heerlijkheid. In mijn heerlijkheid ingaan. De heerlijkheid dat ik alles volbracht heb wat volbracht moest worden. Dat is mijn heerlijkheid. Dat ik loon op mijn arbeid zal ontvangen. Dat ze zullen komen van noorden, van zuiden, van oosten en van westen onder mijn banier. Dat is mijn heerlijkheid. Straks zal ik die bruidskerk mijn vader voorstellen. En zeggen, Vader, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En daar heeft hij om gebeden. Tijdens zijn omwandeling op de aarde. Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Een heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Die heerlijkheid, daar zullen al Gods kinderen eenmaal in delen. Dat is de heerlijkheid van de Messias. De heerlijkheid van de Christus. Dat ligt niet in aardse heerlijkheid, maar dat ligt in hemelse heerlijkheid. Dan gaat Jezus, die gaat nader onderwijs geven. Dan zegt hij, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Hij begint met Mozes. En dan de profeten. Waarom zou de Heer dat eigenlijk doen? Ja, u zegt omdat in het Oude Testament, daar beginnen we immers met Mozes, de vijf boeken van Mozes, de Torah. En dan komen de profeten. Dus dat is de volgorde van het Oude Testament en die houdt Jezus ook aan. Maar gemeente, in de tijd van de Heer Jezus waren die boeken allemaal geschreven op afzonderlijke rollen. Maar hier zien we ook een goddelijke orde. Niet alleen een volgorde, maar een goddelijke orde. Mozes. Vertegenwoordiger van de wet. Mozes die ons bekend maakt wie wij geworden zijn door onze zonden en door onze schuld. Mozes die ons de spiegel van de wet voorhoudt. Opdat we onszelf zouden leren kennen in het licht van Gods heiligheid. In het licht van Gods rechtvaardigheid. En we met onze ellende de toevlucht zouden leren nemen tot hem. Waarvan de profeten zo rijk getuigd hebben. Dat hij was degene op wie God nu alle ongerechtigheid heeft doen aanlopen. Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Mozes eerst. Nee, er is geen zaligheid door de wet. Maar de prediking van de wet is nodig om ons te ontdekken aan onze schuld en onze nameloze diepe ellende. Die wet veroordeeld en die vervloekt. Maar in hem die gehangen is aan het kruis. En die gestorven is. Maar die ook is opgestaan is het leven en de zaligheid. Hij is gemeente het ware paaslam. De Heer had immers gezegd, we kennen dat wel uit de geschiedenis, uit Exodus 12, als het gaat om het vieren van het Pascha, de Heer had gezegd, als ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Het bloed, dat langs de kruispaal van Golgotha is afgelopen op de aarde. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Zie, Kleopas, dat moest nu gebeuren. Dat was voorzegd en het is gebeurd. Dat zijn de dingen die in Jeruzalem zijn geschied. Na de voorkennis, de raad en de voorkennis van God. Nee, ze kunnen alles nog niet bevatten. Stil gaan ze verder op de weg. Toch is hun hart brandende gemaakt. Brandende van liefde. De liefdesgloed is in het hart ontstoken door deze zaligmaker. En gemeente, is uw hart op deze eerste paasdag ook al brandende gemaakt? En jouw hart? Was het waar wat we zo gemakkelijk kunnen zingen? Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voor of in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Wat moet je dan doen? Om dat met het brandende hart tot de Heren te vluchten. Dan moet je het woord onderzoeken. Zoek in Mozes en de profeten. Hij wil zich ook laten vinden. En houd hem maar aan. Grijp dan maar moed. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Zoek maar in de schrift gefundeerd te worden. Want gemeente, dat zijn de woorden van de levende God. Zal voor die Emmausgangers een bijzondere paasdag worden. Want dan maar een kort ogenblik. En als ze dan in Emmaus zijn gekomen, dan wordt Jezus hen bekend in het breken van het brood. En dan, wel, dan worden alle vragen en alle raadsels in het leven opgelost. Dan mogen ze hem zien. De schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. En gemeente, dan mogen ze tevens zien in zijn doorboorde handen, waarmee hij dat brood heeft gebroken. En wat zien ze dan in die handen? De tekenen van zijn lijden, van zijn sterven. En dan verwekt de Heer in hun hart een geloof, dat ook zij in die doorboorde handen van de middelaar Gods en de mensen begrepen zijn. Dan pas wordt het verstaan wat de apostel Paulus heeft geschreven: overgeleverd om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En als je daar iets van hebt mogen beleven in je leven, dan kun je er niet van zwijgen. Dan moet je ervan spreken. De Heer is waarlijk opgestaan. Ook van mij gezien. Ook door Paulus gezien. Als van een ontijdig geborene. Daarom kom, volk des Heren, zoek dan in dat woord uw gangen en uw treden vast te maken. Het kan zo een blijven steken zijn in het beginnende leven. En zeker daar waar leven is, dan moet de dood wijken. En waar de Heere leven verheerlijkt in het hart van een mensenkind, dan zal hij ook voleindigen wat hij begon. En ervoor zorgen dat de poorten van de helse gemeente niet zullen overweldigen. Maar er is zoveel meer te verkrijgen. En die opgestane levensvorst. De zekerheid van de zaligheid in hem. Die dood geweest is. Maar die leeft tot in alle eeuwigheid en zit aan de rechterhand van de majesteit Gods. Die ene rechtvaardige. Jezus Christus en dien gekruisigd. En tot wie zullen we anders de toevlucht nemen dan tot hem die de woorden van het eeuwige leven heeft? Ook als we na ontvangen genade gezondigd hebben. Johannes heeft ervan getuigd. Wij hebben een voorspraak, kinderkens in die wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En dat niet alleen voor de onze, maar ook vooral degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zeg het dan maar tegen de Heere. Als u uitziet naar zijn komst. Als u weer naar verlangt om hem te mogen kennen. Zoals Paulus heeft geschreven. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Om te weten dat zijn gerechtigheid ook mijn gerechtigheid is. Zijn leven ook mijn leven. Zijn heerlijkheid ook mijn heerlijkheid. Zeg het dan maar. Stel, Heere, uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Want immers, zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk, oneindig groot. En als u hem niet kent, als jij hem niet kent, dan is het nog genadetijd, nog de welaangename tijd. Smeek dan maar om het licht van de Heilige Geest. En wees niet zo onverstandig en traag van hart. Vraag op dat de Heer uw hart in brand zou willen zetten. Door de kracht van zijn woord en de bediening van zijn Heilige Geest. Omdat u deze zaligmaker zou mogen leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Want de kerk heeft een volkomen zaligmaker. Die ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. En die volkomenheid van die zaligmaker gemeente die is zo groot. Dat Paulus ervan heeft kunnen schrijven. Dat hij van God is gegeven tot wijsheid. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En tot verlossing, tot een volkomen verlossing. Want eenmaal zal hij wederkomen. Op de wolken des hemels. Om zijn bruidskerk tot zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid. En wat blijft er voor die bruidskerk over? Nee, geen roemen in zichzelf. Maar een roemen in de Heere alleen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als er aan deze zijde van het graf iets van mag worden beleefd, dan verstaan we ook die Emmausgangers die met haast weer terug zijn gegaan naar Jeruzalem. Ik denk dat ze de weg van 11 kilometer nooit zo snel hebben afgelegd, om het daar in Jeruzalem aan de discipelen te verkondigen. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is ons verschenen in het breken van het brood. Amen. Heere, zou u de naprediker willen zijn? U wordt tot een eeuwige zegen willen stellen. Willen geven dat er zo brandende harten zouden mogen zijn in het midden van de gemeente. Want die brandende harten, die hongerige en die dorstige harten, Die wilt u toch vervullen met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. O Heere, doe het uit genade alleen, om uw grote naams wil. Wil u al het verkeerde, het zondige verzoenen? Wil ons veilig brengen aan de plaats van onze bestemming? Wil ik aan de dag van morgen geven dat op de tweede paasdag ook uw woord weer zou mogen klinken in het midden van de gemeente? En verwekt u dan zelf, Heere, die honger en dorst naar u en naar uw getuigenis, om woorden des eeuwige levens te mogen horen uit de mond van de grote profeet en leraar der gerechtigheid, de koning der koningen en de Heere der Heeren. Geef ons een dankbaar hart voor alles wat u gaf. Doe ons ermee in uw eindigen. Wij bidden het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in het zevende van Psalm 27... Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.